Dit is een podcast van Clara. Sidecast met Werner Trio.
Dag luisteraar, welkom bij de vijfde aflevering alweer in de reeks Mens Sana in Corpore Sano. En die zenden we uit op vrijdag, versoepeldag. Het Rijk van de Vrijheid, dat komt waarschijnlijk niet veel dichterbij, maar in de toekomst wel met onze vaccinatiepas, want daar heeft eigenlijk de Europese Unie al wel min of meer toe besloten, zo hebben we mogen vernemen. Bij mij zit Dirk Barré. Goedemiddag gaan we nog zeggen.
Goedemiddag.
Jij bent geen onbekende voor VRT-liefhebbers, liefhebbers van het Huis van Vertrouwen, maar je bent hier al wel een tijdje weg.
Al bijna 10 jaar.
Ja, bekend als een bijzonder kritisch documentairemaker, reportagemaker, terzakenmaker. En dat ben je gebleven, kritisch. Je bent hoofdredacteur van Pala VZW en ook wel stichter ervan, als ik het goed heb. Waar slaat die Pala trouwens op?
Oh, is dat zou bijna een hele uitzending zijn, maar eigenlijk voor een hint te geven, Huxley zou het antwoord kunnen bergen.
Huxley, welke Huxley?
Olders? Wel de romanschrijver, ja. En, die meest bekend is van hun werk, maar eigenlijk in zijn werk Island, wat een utopie is, wat hij ook geschreven heeft en veel minder bekend is, daarin is het eiland Pala.
Ah ja. Het hoeven niet altijd dystopieën te zijn, hoewel ik denk dat ons gesprek een beetje dystopisch zal worden vandaag.
Ja, ja, spijtig genoeg, ja.
Ja, want vandaag, we hebben al eens eerder als patiënt gehad de gezondheidszorg, zoals die is georganiseerd in ons land. Dat was in de tweede aflevering met Rie de Ridder en Rita Baten. Zorg was toen, gezondheidszorg was de patiënt. Maar nu wordt het hele bestel, denk ik, met jou, Dirk Barré. Want ja, eigenlijk is zo'n beetje de kern van het betoog dat gaat volgen, denk ik, straks. Het is onze maatschappij die ziek is en die maakt ons ziek. En ons bestel, hoe we het hebben georganiseerd. Nu ben ik heel kort door de bocht. Jij hebt, heb je mij verteld, want ik had jou dat niet gevraagd, maar je hebt alle afleveringen van deze Mens Sana in Corpore Sano-reeks gehoord. Wat is er jou bijgebleven eventueel?
Wel, ja, ik denk een sleutelwoord dat toch wel terugkomt, denk ik, is preventie. Als het over gezondheid, gezondheidszorg gaat. En gezondheid in zijn brede betekenis. Ja. Dus zowel lichamelijk, mentaal, maatschappelijk, economisch, toch ook wel. Ja. En ik durf zelfs zeggen, ecologisch. Ja. En dan op al die terreinen is preventie of voorzorgsprincipe van ontzettend groot belang. Ja. En ik denk dat we wat dat betreft niet goed bezig zijn.
Nee. Hoewel natuurlijk eigenlijk vaccineren een vorm van preventie is. Ik zeg maar wat.
Ja, maar in tweede instantie. Want er zou een betere preventie geweest kunnen zijn, dat is het virus weghouden.
Ja. En dat is de kern van het betoog dat gaat volgen. Ik ga nog even terugkoppelen naar de vorige uitzendingen. Preventie, zeg je. We hebben in de eerste uitzending met Eddie Howard, historicus, gezien hoe dat teruggaat op de uitvinding van röntgenstralen eigenlijk. Hè. We leven in een röntgencultuur, noemt hij dat. Ik vond dat wel een mooie. Want we zijn er ons van bewust dat we allerlei dingen in ons lichaam niet kunnen zien. En we willen onszelf doorgelicht hebben. Dat is een van de belangrijke elementen uit de eerste uitzending. Tweede uitzending was die met Rie de Ridder, die voor het kabinet van onze minister van Volksgezondheid werkt. Hè. Ja. En die zegt van ja, daarin is onder meer gebleken, en dat is misschien voor ons discours, Dirk Barré, ook belangrijk, dat de vermarting van de gezondheidszorg misschien wel niet zo'n goed idee is, want dat heeft levens gekost, is toen gebleken. En hij pleitte toen, Rie de Ridder, voor een geïntegreerde zorg, lichamelijk en geestelijk, op buurtniveau. En dan in de derde uitzending ging het ook over preventie, heel erg zelfs, zodanig dat Chris Verburg beweerde, en met wetenschappelijke bewijzen, argumenten, dat we ons verouderingsproces kunnen afremmen en misschien zelfs omkeren, zei hij. Dat is pas preventie natuurlijk, Dirk. Zou je dat zien zitten, want je bent ook geen 20 meer?
Daar heb ik nu nog geen conclusie over getrokken, moet ik zeggen. Maar ik vond het wel treffend dat hij in die uitzending ook wel heel duidelijk dat woord preventie gebruikte. Ja. En erop wees, en dat was ook wel merkwaardig, die zei ja, de andere weg, de weg die we nu nemen, die wordt eigenlijk onbetaalbaar.
Ja. Ja, toen heb ik nog gezegd, dat is een heel pragmatische manier om er naar te kijken. Hè, om er preventie, om ervoor te zorgen dat gezondheidszorg met veel oudere mensen betaalbaar blijft. We hebben ook wel een obsessie met oud worden. Hè. Heb je dat ook? Wil jij ook zo lang mogelijk leven?
Wel, ik heb wel voor mezelf wel de bedenking gemaakt. Ik zou graag wel 2050 meemaken om te weten, zijn we nu finaal de bocht uitgegaan? Of zijn we er eindelijk in geslaagd om een beetje aan transitie te werken op al die terreinen waar het nu fout loopt?
Uit interesse? Of omdat het je levenswerk is? Want het heeft iets met jouw levenswerk te maken, denk ik.
Ja, natuurlijk. Maar het is wel uitdagend. Je wil het wel weten. Gaat de mensheid eigenlijk zijn bocht kunnen nemen? Gaat dit land, deze samenleving, eindelijk in staat zijn om zijn problemen aan te pakken? Of loopt het verder eigenlijk niet zo de goede kant uit.
Mm-hmm. Ja, en in de vorige uitzending hadden we een coronasceptische stem, Matthias de Smet, maar die komt later in de uitzending nog wel terug. 2050 halen, om te weten hoe het verder gaat met de mensheid. Ik wens het je toe. Moet eigenlijk ook wel kunnen, zeker als we Chris Verburg geloven. Hè. Ik wil nog even erbij zeggen, al die vorige uitzendingen, luisteraar, die zijn natuurlijk te herbeluisteren via podcast en via onze site. Maar doe dat niet nu, want dit is veel te interessant. Dirk, je hebt een boek geschreven onlangs en dat heet 11 politieke dwaasheden... 50 jaar schuldig verzuim van onze politici. En ik denk dat, daar gaat het nog niet, geloof ik, echt over de coronacrisis, maar in deze coronacrisis blijkt dat er nog misschien een 12e dwaasheid bovenop is gekomen. Of een uitvergroting van die 11, hè, die we hierin terugvinden. Ik ga niet vragen om ze alle 11 op te noemen, maar je komt wel tot een merkwaardige conclusie. Hè? Het falen van de politici is zo ernstig dat de politiek een gevaar vormt voor samenleving, economie en planeet. Wat staat er voor jou top 3 in die 11 politieke dwaasheden?
Of het echt een top is?
Ja, dat is een beetje cynisch om het zo te noemen natuurlijk. Maar,
maar in de onmacht...
De bottom eigenlijk.
De onmacht om werkelijk de crisis die we hebben, ecologisch, in de democratie, in het organiseren van een samenleving die de mensenrechten respecteert, op tal van terreinen, die is ontzettend groot. En als je er een aantal, je kan ter illustratie er een aantal uitnemen,
ja,
maar neem klimaatverandering bijvoorbeeld.
Club van Rome 1972.
Ja. En je zou zelfs nog verder kunnen teruggaan. Ik denk dat het in 1965 was dat op de desk van de president van de Verenigde Staten een nota lag. Let op, klimaatverandering is een probleem dat aangepakt moet worden. 1965. We zijn dus 2021. Dat is ruim een halve eeuw die voorbij is. En eigenlijk zeggen degenen die dat dossier volgen, we zijn daar niet goed mee bezig.
Nee. Er is een bewustzijn gegroeid.
Ja, maar een bewustzijn is onvoldoende. Is een noodzakelijke voorwaarde, maar geen voldoende voorwaarde. Hetzelfde met globalisering, zeg maar, waarbij de inslag van deze pandemie ook een gevolg is van globalisering. Daar hebben we eigenlijk 30, 40 jaar getolereerd dat we zeggen, we geven alle vrijheid aan geld, aan de economie, aan goederen, aan diensten, aan virussen, bij manier van spreken.
En personen die vectoren zijn voor virussen.
Ja, en we vergeten dat er eigenlijk toch ook wel dingen zijn zoals ecologisch moet de boel in orde zijn. Sociaal, de samenleving heeft haar rechten. En die rechten, die garanderen we niet in de globalisering die aan de gang is. Ik ben geen tegenstander van een vrije economie, integendeel. Maar ik vind wel dat je de dingen op een rijtje moet zetten. En dat bijvoorbeeld een gezonde aarde enorm wezenlijk is voor elke economie. Er is geen economie en geen samenleving mogelijk zonder een gezonde aarde. Uh-huh. Idem dito voor een gezonde samenleving. Je kunt geen economie bouwen op een samenleving die niet goed in haar vel zit.
Ja.
En dat zijn van die vraagstukken die eigenlijk op de politieke tafel horen te liggen, want daarvoor zijn politici, om de toekomst op de beste wijze voor te bereiden voor iedereen.
Ja. Zal ik nog eens het adagium van Bruno Tobak bovenhalen? Je weet het nog, hè? Toen die minister van Milieu was, dan zei die, zeg jij het maar. Quizvraag.
Toen zei hij, ik weet wel wat het probleem is,
ja,
maar als ik er iets aan wil doen, dan raak ik niet meer verkozen.
Juist. En
ja, ik noem dat eigenlijk de abdicatie van de politiek.
De abdicatie van de politiek.
Ja, omdat je eigenlijk op dat moment zegt, ik ben een politicus, ik ben vrijgesteld, verkozen om het algemeen belang in de gaten te houden, om die toekomst voor te bereiden. Ik weet wat er moet gebeuren en ik weiger om mijn overtuigingswerk te doen.
Mm-hmm.
Namelijk de samenleving te overtuigen dat dit de beste weg is om te bewandelen.
Ja,
dat is wat de politicus
heeft eigenlijk onmiddellijk, Tobak, maar dat is, sorry Bruno Tobak, maar ik noem u maar als voorbeeld van waarschijnlijk zeer veel politici die willen herverkozen worden. Ja, die denkt dan, ja, het is wel het algemeen belang, maar het algemeen belang wordt niet gelust door ons electoraat. Dus,
ja, maar het is wel merkwaardig natuurlijk dat er landen zijn waar dat veel minder slecht verloopt of soms zelfs heel vlot verloopt.
Noem er eens eentje.
Eentje. Je zou een land als Zwitserland kunnen noemen bijvoorbeeld, waar enkele jaren geleden de Zwitsers stemden zelfs voor hogere belastingen om de energietransitie naar hernieuwbare energie en weg van kernenergie te betalen. Dus zij stemden zelfs voor hogere belastingen om een beleid te kunnen voeren.
Maar zij kunnen natuurlijk wel een Zwitserse frank missen.
Ja, maar dat heeft er ook mee. Als je naar Zwitserland kijkt, dat is heel merkwaardig. Als je kijkt naar hoe presteert dat politiek-maatschappelijk bestel, dan zie je dat aan de kant van de inkomsten zij 30-35% minder beslag leggen, fiscaal, mm-hmm, op de samenleving. En toch met dus 30-35% minder middelen beter presteren dan de Belgische overheden.
Ja.
Als je dat vaststelt,
verklaring.
Wel, dan ben je niet goed bezig, inefficiënt.
Nee, dat is een vaststelling, maar de verklaring, hoe zou het kunnen komen, dat heeft dat te maken, want dat wordt dan meestal gezegd, log overheidsapparaat, te weinig markt, hè, want te veel mensen te werk gesteld bij de overheid.
Ik denk dat de Zwitsers een combinatie hebben van een zeer sterke samenleving, een cultuur van democratie van onderop, een sterke democratie.
Van onderop, geen particratie zoals
nee,
hier.
Van onderop, maar ik ga... Ik wil niet het idealiseren natuurlijk, want de Zwitserse en de Zwitserse politiek heeft ook wel haar problemen. Maar je stelt vast dat samenleving, economie en politiek eigenlijk tot betere resultaten in staat zijn in dat land.
Ja, nu is het wel zo, als je de Neue Zürcher Zeitung, ik ben nog een ouderwetse journalist, ja, zoals jij, die de Neue Zürcher volgt, en dan zie je toch wel dat ook in Zwitserland dezelfde problemen, net dezelfde eigenlijk, zich voordoen als hier in zaken vaccins, in zaken... Hè, want ik heb het nu natuurlijk over de coronacrisis.
Maar ik heb Zwitserland in dit verband uitdrukkelijk niet als een voorbeeld van goede covid-politiek gegeven.
Nee.
Want op dat vlak moeten we daar niet de mosterd halen. Wat ik wel problematisch vind, is dat sommigen zelfs ooit getwitterd hebben in een discussie. Zie eens naar voorbeeldland Zwitserland hoe slecht het doet. Maar niemand heeft ooit gezegd dat in zaken COVID Zwitserland een voorbeeldland is. Dan zijn er vele betere voorbeelden.
Ja, en dan
maar
kijken
we hadden
naar...
het over het samenspel van, ja, van politiek, van samenleving en economie.
Ja.
En daar, maar je zou ook kunnen kijken naar, als het binnen Europa is, naar de Scandinavische landen, allemaal.
Ja. Maar Zwitserland heeft het, want ik weet dat jij een groot voorstander bent van het coöperatieve model. En coöperatie is eigenlijk wel een centraal woord om niet alleen de economie van Zwitserland, maar ook de samenleving te begrijpen.
Maar je ziet dat zij heel veel maatschappelijke uitdagingen, coöperatief, dat wil zeggen, vanuit de samenleving tegemoet gaan.
Ja.
Heel de distributie van goederen en diensten voor een groot stuk in Zwitserland is coöperatief georganiseerd.
Uh-huh.
Hun koolruit is koop. Is Migros, zijn coöperatieve bedrijven die elk 2,5 keer trouwens zo groot zijn als Colruyt, onze grootste distributeur. Elk 100.000 tot 80.000 mensen te werk stellen. En een enorme duurzaamheidsfactor zijn, zowel sociaal en vooral ook ecologisch in Zwitserland. Mm-hmm. En ook op dat vlak zie je, en vandaag, ook in cijfers die vandaag bekend worden, zie je dat Zwitserland vooraan staat, ook op die vlak, op die factor. Zij doen het gewoon beter.
Nu, ja. Het is natuurlijk ook een bergland en de grenzen zijn misschien iets meer gefortificeerd dan die tussen de deelstaten van de Europese Unie natuurlijk.
Dat weet ik niet, want sinds oude tijden al liepen de transportwegen Noord-Zuid door dit continent.
Uh-huh.
Veelal ook door Zwitserland.
Dat klopt,
of
ja.
Door de Rome. Dus ik denk niet dat Zwitserland echt weg van de wereld is. Trouwens, het is vreemd genoeg, maar ze hebben ontzettend veel meer multinationals dan wij hebben. Hè.
Ja, maar dat heeft natuurlijk te maken met banken en ja, het bankgeheim, dat soort dingen.
Ja, nee, de industrieën zijn industrieën en zij zijn, op een aantal vlak, zijn zij enorm sterk bezig.
Oké, maar we zouden het vooral hebben over de gezondheidscrisis natuurlijk, maar het houdt er wel verband mee natuurlijk. Hè. Ja, je verwees daarnet al naar andere landen die het op gebied van COVID zeer goed hebben gedaan. We moeten ze wel ver gaan zoeken, want je verwijst naar Taiwan, Thailand en Nieuw-Zeeland. Dat is ver van hier, maar zij hebben heel snel gereageerd. Je hebt een mooie tijdlijn gemaakt op je site, Mala-site, waar je dat allemaal nog eens kan nalezen. En ja, kan je, ik weet niet hoe je dat moet doen, een tijdlijn samenvatten, maar kan je dat toch eens proberen?
Wel, misschien... Om die tijdlijn samen te vatten, moeten we eens even zien, waar zijn wij beland vandaag heel nuchter. Ja. Wij zitten bij 22.000 doden in dit land. Wij zitten met een, want daarover wordt niet dagelijks gerapporteerd, wij zitten met een enorm aantal mensen die ziek zijn, lichamelijk, maar veel meer nog mentaal. Hmm. Wij hebben een ontzettende kost in zaken verlies aan spel, sport, aan leer, aan cultuur, aan... Het hele samenleven en de economische ontreddering in een pak sectoren is ontzettend groot. Dus als je daar tegenover ziet dat er landen zijn, neem nu Taiwan. Indien wij even goed zouden gedaan hebben als Taiwan, telde dit land geen 22.000 COVID-doden, maar wel 4 of 5.
Ja, ik ben eens nagegaan op de internationale lijsten. Taiwan doet het daar min of meer het beste. Met 0,4 doden per miljoen inwoners. Ja. België 1900 doden per miljoen.
Dat wil zeggen,
staat derde in de wereld na Gibraltar en San Marino.
Ja. En als je dat in cijfers, in echte mensen omzet, dan gaat dat over 9 mensen zijn gestorven in Taiwan. De negende in de rij is trouwens een Brit die is komen te sterven in Taiwan.
Goed, dan dringt zich de vraag op natuurlijk, hoe komt dat?
Wel, je moet toch wel vaststellen dat er enorme verschillen zijn in zaken hoe is gereageerd. Als je weet dat een van onze virologen zegt voor de parlementaire commissie, in de Kamer... Ik kreeg mijn mail, de eerste mededeling over dit virus, op 30 december 2019.
Dat was Steven van Gucht voor een... dat is niet echt een onderzoekscommissie.
Nee, was... Nee,
dus een commissie die...
Een commissie van het parlement.
Ja.
Maar die eigenlijk toch wel onderzoekt en niet volle onderzoeksbevoegdheden gebruikt.
Nee, er is geen juridische grond, ja.
Maar... Wat stel je vast? Een dag later, 31 december, in Taiwan beslist de gezondheidsautoriteit om gezondheidsinspecties te doen op vliegtuigen vanuit Wuhan. Thailand doet dat 4 dagen later. Die starten met de controle van China-reizigers op 3 januari. Taiwan vanaf 5 januari volgt alle Wuhan-reizigers op. Taiwan schort 26 januari alle vluchten op vanuit China en zet alle China-reizigers in quarantaine. Eigenlijk is het beleid heel duidelijk in die landen. Wij willen dit virus niet.
Ja.
En wat zie je bij ons? Je ziet in al die maanden geen enkel advies om vluchten uit Wuhan of uit China te stoppen. Zelfs niet om te inspecteren, laat staan... ze op te schorten.
Ja.
Nooit een advies om quarantaines te verplichten of te controleren. En te controleren. Geen advies, dat is het meest wezenlijke, eigenlijk om te zeggen, laten we dit virus buiten houden. Wat moet je vaststellen? Je hebt natuurlijk deskundigen, al dan niet tussen aanhalingstekens, maar bij ons, ofwel adviseren ze heel anders dan in Taiwan, ofwel adviseren ze niet. Ze adviseren niet om het virus buiten te houden. En als je wat verder op de tijdslijn schuift, en je ziet al eind februari en begin maart, dan zie je nog altijd gedrag waarbij men zegt, we zijn er al 2 maanden nadat Taiwan en Thailand hebben ingegrepen. En hier zegt men, dit is eigenlijk een zware griep. Je mag dit niet anders gaan benaderen, anders zullen we te veel gaan overdrijven.
Ja, ik heb nog eens opgezocht wat Maggie de Blok zei begin maart, toenmalig minister van Volksgezondheid. En pas op, ze zal dat niet hebben gedaan, denk ik toch niet, omdat ze beter wist. Maar ze zei, je moet alleen iemands gezicht niezen opdat hij besmet zou raken. Dus dat was de stand van de kennis blijkbaar op dat ogenblik. Terwijl virologen zoals Herman Goossens ook zeiden dat het besmettingsrisico vanuit Noord-Italië oneindig klein was. Ja.
In het journaal van de VRT.
Ja, in het journaal van de VRT. Waren ze dan verkeerd geïnformeerd? Of hoe verklaar je dat? Want
Ik moet er wel bij zeggen, Dirk,
als ik dat mag, dat de lockdowns in de landen die jij vermeldt, Nieuw-Zeeland, Thailand, dat die eigenlijk wel samengevallen zijn met de lichte lockdown light die hier is ingegaan op 18 maart. Hè. Dus
waarbij dat is juist, maar ik heb tot nu toe Australië en Nieuw-Zeeland niet genoemd. En dat heeft een bijzondere reden.
Ja.
Zij hebben die landen die ik eerst noemde, Taiwan, Thailand, ook Vietnam, onmiddellijk gereageerd.
Uh-huh.
Wat in tweede instantie zou je kunnen zeggen, is er altijd een mogelijkheid voor onze specialisten en onze deskundigen, omdat dat ze eerst, net zoals Australië en Nieuw-Zeeland, eigen dingen op hun beloop lieten.
Ja.
Nooit gezegd hebben van, wij moeten dit kwijt, wij moeten dit weghouden, wij moeten grenzen sluiten. Wat dat je op een bepaald moment ziet, en als je naar de Nieuw-Zeeland kijkt, dan zie je traditioneel, waarheen kijkt dat land als het over gezondheid gaat? Dat kijkt in de richting van Groot-Brittannië, van de Verenigde Staten. Maar zij zien wat zich afspeelt in Europa. Zij zien wat zich afspeelt in Groot-Brittannië. Zij zien wat zich afspeelt in de Verenigde Staten later. En wat zeggen zij? Ja, we gaan ook kijken wat doet Taiwan, wat doen ze hier dichterbij. Op dat moment,
ze hebben daar ook economische banden mee natuurlijk.
Ja, wij ook.
Ja, maar niet in die mate natuurlijk, hè.
Niet in die mate, maar
ook veel bevolking die over en weer reist.
Ik hoor heel veel mensen zeggen, we leven in een globaliserende wereld.
Ja, ja.
Ik praatte niet zo lang geleden met een 89-jarige hierover en die zei mij, maar hoe is dat nu mogelijk dat onze deskundigen dat niet weten? Alle professoren die ik ken, de helft van de tijd zijn ze er niet, want ze zijn op congressen. Ze zijn internationaal bezig, ze hebben internet. Hoe kan dat dan, dat zij dan niet zouden weten wat zich afspeelt en wat en landen als Taiwan en Thailand doen.
Ja, wat ze doen. Maar natuurlijk,
maar misschien nog even over Australië en Nieuw-Zeeland.
Ja, sorry.
Want zij hebben vastgesteld, ja, maar ik zie heel andere sporen bewandeld in Taiwan dan in Groot-Brittannië. We gaan leren van Taiwan. En op dat moment hebben ze gezegd, wij maken de keuze om het virus buiten te werken. Want het was al binnen. Gelukkig nog niet zoveel, maar wat op dat moment hebben zij gezegd, we doen de grenzen dicht.
Uh-huh.
Nieuw-Zeeland sluit al zijn grenzen op 19 maart. Australië sluit zijn grenzen op 20 maart. Dat hebben wij nooit gedaan.
En niet-essentiële reizen wel, hè?
Ja, maar grenzen sluiten is grenzen sluiten. Je moet het ook controleren.
Ja.
En wat hebben wij gecontroleerd? Bijna niets. Wat ik vaststel is, gecombineerd dat grenzen sluiten met de ambitie, we gaan alle gevallen opsporen. We gaan alle gevallen traceren, we gaan quarantaine opleggen en we gaan desnoods in lockdown totdat het weg is.
Ja,
Nieuw-Zeeland heeft dat gedaan, Australië heeft dat gedaan, sommige deelstaten opnieuw en opnieuw.
Ja, naar Aziatisch voorbeeld.
Naar Aziatisch voorbeeld.
Jij bent een kritisch man, Dirk, maar nu ga ik jou ook een paar kritische vragen stellen natuurlijk. Hè. Het is een beetje het idee van agir puis réfléchir. Hè. Eerst handelen en dan gaan we kijken hoe het zit. Bijvoorbeeld in Taiwan.
Ja. Hè,
omdat eigenlijk toen de kenmerken van het virus nog niet zo bekend waren. Hè,
ja.
En natuurlijk een wetenschappelijke reflectie van te onderzoeken hoe het in elkaar zit. Hè? Dat is logisch, want nu vinden we dat de vaccins misschien te snel komen. Dus wij vinden dat allemaal wel. Hè? Dus kan je dan niet zeggen dat het logisch is dat de virologen voorzichtig zijn geweest? En dat de politici van hen hebben gehoord, kijk, we weten het zo niet, het zal waarschijnlijk zijn zoals een griep.
Ja, zo zou je kunnen oordelen.
Ja.
Ik denk, op een bepaald moment hebben onze rectoren een verklaring uitgegeven.
Ja.
Ter verdediging van de wetenschap.
Mm-hmm,
en ik vind dat heel belangrijk dat we de wetenschap verdedigen.
Ja.
Maar ze hebben daar ook klaar en duidelijk in gezegd. Wanneer we adviseren, wanneer er advies wordt gegeven door deskundigen, door wetenschappers, dan moet men weten dat er een bepaalde onduidelijkheid kan blijven.
Mm-hmm.
Maar dan, en dan betekent dan ook dat wij soms adviseren en eigenlijk meer stemmig adviseren, verschillende mogelijkheden aandienen die van beleid kunnen ondersteunen. Wat ik dan mis in heel die periode, tussen eind december 2019 en half maart 2020, dat is het advies waarbij men zegt, kijk, wij denken dat het een zware griep is.
Mm-hmm.
Maar onze collega's in Thailand, in Vietnam, in Taiwan en gaandeweg ook in Australië en Nieuw-Zeeland, die denken daar heel anders over en die nemen heel andere maatregelen. Wij geven u ter informatie mee, dit denken wij en dit denken onze collega's.
Mm-hmm.
Aan uw politici, want u bent de verkozenen voor het algemeen belang, om de conclusies te trekken.
Ja.
Wat ons betreft,
verschillende scenario's, zoals het nu eigenlijk door statistici wordt berekend, wat de gevolgen van de versoepelingen zouden kunnen zijn.
Ja, en dat is ook wat de rectoren impliciet zeggen. Maar in dit land zijn we niet gewoon om te zeggen, parlez vrai, waarop staat het? Ik begrijp daaruit, hierin zit verscholen eigenlijk een onvoldoende voor onze deskundigen. Een buis.
Okay,
want
Mark,
zij zijn
Mark,
er niet in geslaagd om te zeggen op tijd, kijk, dit zijn de mogelijkheden van handelen.
Mm-hmm. Vorige week was Matthias de Smet hier. Hè? Je hebt de uitzending gehoord, klinisch psycholoog. En die, ja, hij zegt, ik ben een coronascepticus, whatever that may mean. Ik wil eigenlijk zeggen dat hij de maatregelen al bij al disproportioneel noemt. Dat is dus volstrekt het tegengestelde aan jou. Maar hij baseert zich op cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, vandaar de verwarring. En hij zei dit daarover.
Op dat punt heb ik wel vertrouwen in de studie die door het WHO zelf is gepubliceerd en waar onder andere Ioannidis, dus een autoriteit op vlak van medische statistiek van Stanford, professor met een enorm palmares, toebesloten, en dat is dat de infection fatality rate voor mensen onder de 70 jaar op 0.05 ligt. En voor mensen boven de 70 jaar op punt 23. En dat lijkt mij realistisch. Die 3%, waar collega Bervoets naar verwijst, dat ligt nog altijd in lijn met de mortaliteit die voorspeld werd door Ferguson, dus, van het gerenommeerde Imperial College, in het begin van de crisis.
Ja, wat eigenlijk als richtpunt werd
dat de toon gezet heeft.
Dat
aanleiding gegeven heeft tot een verhaal dat onmiddellijk gedisputeerd werd met zeer veel recht en reden. Het was onmogelijk wat Ferguson zei. En een paar maanden later wisten we ook met absolute zekerheid dat hij een immense overschatting had gemaakt van de mortaliteit van het virus.
En hoe is het mogelijk dat iemand met zo'n renommee zoiets dan poneert?
Omdat ook een wetenschapper ten zeerste onderhevig is aan alle soorten psychologische tendensen en vertekeningen. Dat is dus iets wat overduidelijk is.
Ja, Dirk Barré, was jij in het begin, hè, dus, want dat was inderdaad, in het begin werd gezegd, mortaliteit is 3%.
Mm-hmm.
Hè, en dat is nogal aangehouden, maar het blijkt dat die cijfers veel lager liggen. Als je ziet, voor de hele populatie is de mortaliteit 0,23%.
Mm-hmm.
Hè, dat dus per 100 mensen, ja, nee, dan moet ik eigenlijk al, dan zijn
het,
wat is het?
2 à 3 per 1000.
Ja, 2 à 3 per 1000.
Maar het hangt natuurlijk vanaf van hoe dat uw populatie samengesteld is. Hè. In
uiteraard.
Afrika zal het minder zijn, bij ons zal het veel meer zijn. Onze gemiddelde leeftijd ligt veel hoger.
Ja, en dat is natuurlijk een groot twistpunt op dit ogenblik, op versoepelingsvrijdag, zeg maar, als ik het zo mag noemen. Misschien maak ik mij een beetje te vrolijk, maar dat mag wel zeker in deze tijd af en toe slaggen. Jongeren willen vrijer zijn en die baseren zich natuurlijk op die cijfers. Hè. En dat was ook een argument. Het is een argument dat je meer en meer begint te horen. Kunnen we dan niet de ouderen beschermen met vaccins en, zo, en de jongeren in gang laten gaan?
Ja, maar laten we dus even terug naar hoe zijn we in deze situatie terechtgekomen. Want wat men niet kan ontkennen, dat zijn, en vandaag hoor je dat opnieuw, uit onze ziekenhuizen zegt men, ons gezondheidssysteem, los van het feit hoeveel mensen er nu al dan niet sterven, Maar blijkbaar overbelasten we bij elke golf heel, heel ontzettend zwaar onze medische capaciteit.
Dat is juist, maar jij bent geen neoliberaal, geloof ik, hè,
nee,
Dirk?
Maar ik wil
en,
daar...
En het is een gevolg van besparingsbeleid van decennia dat de ziekenhuizen nu in deze situatie zijn terechtgekomen. Dat
ja, en
belicht...
daar moet men ook bij aanstippen dat dit land, in vergelijking met anderen... relatief veel capaciteit
ja.
heeft.
Ja.
Maar wat ik wil toch wel zeggen tegen al... Want je mag inderdaad wel wat optimistisch... Of er zou ook een optimistische kleuring mogen zijn in dit gesprek. Wat ik haal uit de aanpak van Oost-Azië en Oceanië, een aantal landen, dat is... Zij hebben gewerkt met een klaar gezondheidsdoel. Mm-hmm. Waarom? Niet alleen om zoveel mogelijk ouderen te redden, maar ook om de samenleving en de economie te redden natuurlijk.
Ja.
En zij zijn daar ook het best in geslaagd, net omdat ze dat doel van wij willen dit virus niet en wij houden het weg ten ja. alle prijzen,
uh-huh.
maakt dat de samenleving ontzettend veel minder kost betaalt.
Ja.
En voor iedereen van jong tot oud, is de vrijheid onnoemelijk veel hoger vandaag in Nieuw-Zeeland en in Taiwan dan bij ons.
Ja. En de vraag nu zeg je zelf, ja, ik kan volgen... Natuurlijk is de vraag, was zoiets mogelijk geweest in het oude Europa, hè, waar wij teruggrijpen? Ja, democratie is een Europees gegeven, hè. Daar zijn we ondertussen al uit. We kunnen dat niet zomaar exporteren. Ook de Amerikanen hebben dat zo gezegd gedaan, maar dat is niet echt gelukt.
En nee, maar ik wil een... mag je daar iets over nog zeggen?
Mag ik even ja. doorgaan? Want ik wil ook hebben over cultuur. Ik ben een tijd geleden in Hongkong geweest. Ik heb daar Michael Harris Bond kunnen interviewen. Dat is de man die de Oxford Handbook of Chinese Psychology heeft geschreven. En die zegt, mijn studenten, daar kan ik moeilijk een kritisch wetenschappelijk gesprek mee voeren, omdat zij de Aziatische Confucianistische waarden aanhangen, namelijk eerbied voor autoriteit, kinderlijke piëteit noemt hij het, collectivisme. Dat zijn waarden die wij niet hebben. Wij hebben precies geleerd om kritisch te zijn en eigenlijk ja, met een zekere... wetenschappelijk kritische zin naar de dingen te kijken, met twijfel, met systematische twijfel. Dus is het eigenlijk niet een cultureel gegeven?
Wel, toch niet. Want ik zou ook in Azië zijn ontzettend veel verschillen. Ik zou het ontzag voor autoriteit bijvoorbeeld in Zuid-Korea vanwege de Zuid-Koreanen niet overschatten.
Ja, die zijn zeer verwesterd, wordt dan altijd gezegd.
Ja, maar dus zal ik, en daarboven verwijs ik veel liever naar landen als Taiwan... als Zuid-Korea ook. En ook Nieuw-Zeeland en Australië, wat toch wel democratieën zijn.
Ja.
Wat mij opvalt in deze is dat wij toch moeten uitkijken in Europa of wij niet in de val van zelfgenoegzaamheid en een zekere arrogantie trappen. Hoe kan het dat inderdaad er niet gerapporteerd is over China? Die landen pakken de zaken heel anders aan. En dat gaat ook over politiek. Hè. Politiek heeft diplomatieke kanalen. Politici zijn ook vrijgesteld door de samenleving om te kijken naar wat gebeurt er in andere samenlevingen. Hoe gaan zij om met hun problemen
mm-hmm.
om het hier beter te doen?
Ja, maar zou je dan... Ja, zeg maar.
Je zou kunnen zeggen, een politicus. Wij hebben 9 ministers van gezondheid. Hè. Hoeveel hebben we er?
Ja, dat is waarschijnlijk iets te
maar
veel.
Maar geen één heeft tegen, voor zover mij bekend, heeft tegen zijn deskundige gevraagd of gezegd, of zelfs heel hard ondervraagd in januari, februari. Maar meneer de viroloog, mevrouw de viroloog, meneer, mevrouw de deskundige, wilt u mij eens uitleggen waarom wat in Azië van aanpak gebeurt niet in uw advies staat?
Mm-hmm.
Waarom hebben wij diplomatieke kanalen als er niet gerapporteerd wordt over hier in Azië doen ze het helemaal anders?
Mm-hmm. Oké. Je vindt ook, dus dat is eigenlijk jouw kritiek op de politici en gebrek aan politieke moed, zeker, zelfgenoegzaamheid, dat zou je het kunnen noemen. Veronderstellen.
En korte termijn denken, zoals u zelf gezegd heeft.
Ja, korte termijn denken. Pardon. Terwijl, ik ga nu mee in jouw premisse, hè, dat het dus echt wel een gevaarlijk virus is, want je kan daar dus sceptisch tegenover... Enfin, dat gevaarlijk is voor sommigen... natuurlijk, maar de vraag is hoe ver ga je met je solidariteit. Maar misschien kunnen we daar straks verder in gaan. Maar je zegt ook dat de andere machten in ons land, namelijk rechters en journalisten, hun rol niet hebben gespeeld vanuit jouw optiek.
Ik heb dat in vraagvorm geformuleerd. Van de rechters is het voor mij wel duidelijk. Als er duizenden mensen sterven in woonzorgcentra, in totaal rond de 10.000 in dit land, en je doet geen enkele onderzoek naar zijn de rechten van die mensen niet geschonden. Dat wil niet zeggen dat er een oordeel al is over schuld of onschuld. Hè?
Nee, en er hoeft zelfs geen klacht te zijn, want dat kan vanuit het Openbaar Ministerie
want
sowieso.
Want er waren voldoende signalen om bevreesd te moeten zijn voor eventuele schendingen van mensenrechten.
Ja. Je moest er de New York Times maar op nalezen.
Ja, wel ja, de New York Times heeft een dramatisch portret geschilderd over de toestand in de rusthuizen, vooral in onze hoofdstad.
Ja.
Dit is niet gebeurd. Wat de media betreft is er aan de ene kant het excuus wat voortbouwt op dat boekje dat ik geschreven heb van de 11 dwaasheden. Er loopt zoveel fout dat de media natuurlijk een acuut probleem hebben van ja, welk probleem moeten wij nu weer al eerst rapporteren? Elke week, elke dag kun je problemen rapporteren. Maar
dat is
aan de andere kant,
taak van de vierde macht natuurlijk.
Juist, maar aan de andere kant vind ik wel dat wij algemeen gesproken, want er zijn natuurlijk uitzonderingen en er zijn een pak media die toch wel hun best hebben gedaan. Mm-hmm. Maar in het algemeen,
Pano van de VRT bijvoorbeeld in verband met de aankoop van de coördinatie van het mondmasker
van het
en van het tracing.
En van het tracing en ook al de eerste, want dat is een heel revelerende panorama trouwens, over de februariperiode, hoe dat er toen is omgesprongen met de eerste gevallen.
Ja.
Dat bewijst de nonchalance, de bureaucratie, de onwerkzaamheid van heel veel van onze instituten.
Mm-hmm.
Maar ten gronde vind ik toch wel dat wij onze vraag moeten stellen vanuit de media, zijn wij wel hardnekkig genoeg blijven bevragen zowel deskundigen als politici. En hen voor de voeten werpen de dingen die we kunnen weten van elders. Nu, je hebt ook verwezen naar, is het geen cultureel probleem?
We hebben de media hebben te veel de overheidscommunicatie, zijn die te slaafs gevolgd, zeg je?
Ja, die uitspraak om te bestuderen of dat inderdaad niet het geval is geweest, of er geen kwestie van institutionalisering van de informatiewerking is geweest.
Wel, dat wou ik eigenlijk ook zeggen, kan jij met Pala dat is niet onderzoeken?
Nou, als we iets wat meer middelen zouden hebben, ik ben ervan overtuigd dat in dit huis een pak meer middelen en mensen zijn om dat te kunnen doen. En soms gebeurt dat ook, je verwees terecht en ikzelf ook naar een aantal panorama-uitzendingen.
Ja.
Maar het kan meer en beter. En ik denk, ten gronde moeten we ook wel naar de politiek vooral kijken. Er zijn twee onderzoekscommissies geweest. En de parlementen zijn er om te controleren ook, hè? De uitvoerende macht. Maar net zoals de rechterlijke macht eigenlijk bakzeil heeft gehaald, of daar is geen enkel initiatief geweest. In andere landen is dat wel gebeurd trouwens. Hè. En is er onderzoek en zullen
Spanje
rechtszaken komen?
Ja.
Spanje, Italië onder andere ook.
Ja.
Maar in de politiek, anders dan de rechterlijke macht, heeft wel zijn onderzoekscommissies gehad, zowel in het Vlaams parlement als in de federale kamer. Maar ik kan alleen maar vaststellen, het Vlaams parlement heeft enorm duidelijk gemaakt dat het in de zorg ontzettend fout is gelopen. De Kamer levert interessante documenten op, onder andere de gesprekken met een aantal deskundigen. Maar ten gronde is men niet doorgegaan en deze vragen gesteld. Was het niet mogelijk, 1, om ons beter te informeren? Moesten onze deskundigen niet beter rapporteren, op de hoogte zijn, de keuzemogelijkheden voorleggen en hadden we geen ander beleid kunnen voeren? Nu, wat mij frappeerde in deze is, in heel deze crisis, wij waren altijd bij de slechtste van de klas. In de eerste golf, in de tweede golf. Nu worden we terug een beetje arrogant, want zie een keer hoe goed wij het doen.
Er
zit nog wel in de top 3 van het aantal doden.
Uh-huh.
Alhoewel Groot-Brittannië daar ook wel thuis hoort, want daar zijn er
wat minder geteld. Ik,
Dus we zitten zeker in de top 10. Maar waar ik naartoe wil is, dit had anders kunnen aangepakt worden. Goed. En moeten aangepakt worden.
Dan moeten daar lessen uit getrokken worden natuurlijk. Ja, wat zijn die lessen? Jij pleit zelf voor een gezondheidspartij. Ik dacht, gaat hij er nu nog eentje aan toevoegen? Ik herinner mij vroeger Cote & Bie die een partij tegen de politieke versnippering oprichten. Maar goed, een gezondheidspartij.
Eigenlijk was dat
of een beweging. Het is ik weet dat het een gedachte-experiment is, maar goed.
Ja, wat is een heel nuttige gedachte, denk ik. Omdat in een democratie, want je sprak erover, wij zijn toch een democratie. We hebben een cultuur en wij mogen dat toch wel niet opzij schuiven. Zeker niet. Maar wat mij frappeert is, u wijst er zelf op, we hebben... Ik weet niet hoeveel partijen. Er is geen één partij die in haar programma heeft staan en die voorschotelt de optie om wij willen het virus weg.
Wat nu ook niet meer kan, natuurlijk.
Of het is natuurlijk vandaag veel moeilijker.
Uiteraard.
Maar ik wijs er wel op dat er verschillende mogelijke stations waren. Het eerste hebben we laten passeren, Taiwan niet. Australië en Nieuw-Zeeland laten het eerste station wel passeren, maar nemen het tweede station. Die zeggen, we zijn bij de les. We hadden het derde station kunnen nemen. Bijvoorbeeld, in juni was bijna onverhoopt het aantal besmettingen zeer, zeer laag gezonken.
Mm-hmm.
Men had dan kunnen, we zijn dan in juni, dat is een half jaar tijd om te leren. Dan hadden onze deskundigen kunnen adviseren, laten we doen zoals in andere landen, laten we afgaan op nul besmetting.
Daarnaar streven.
Laten we daar, ja, niet alleen naar streven. Dat is het duidelijke gezondheidsdoel. Want als we bij nul besmetting zitten en dat gezondheidsdoel halen, dan zitten we in het Rijk der Vrijheid.
Ja, het Rijk der Vrijheid. Maar ja, natuurlijk, toen mocht alles behalve wat niet mocht. Hè, herinner ik mij nog in juni. Hè, zo werd het dan uitgedrukt. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de zorg om de geestelijke gezondheid van mensen. Hè, zeker jongeren, dat die in de zomer moeten kunnen.
Ja.
Hè, want dat is natuurlijk ook iets waar de psychologen op wijzen. Hè, vorige week Matthias de
Smet
ook.
Ze hebben daar gelijk in.
Dus het is een zeer... Je kan dat wel zo straf poneren zoals jij nu doet, maar het is natuurlijk wel een enorme afweging, multifunctionele...
Maar wij hebben daar allemaal van te lijden.
Systemen die op elkaar inwerken. Ja,
maar daar hebben wij allemaal van te lijden, van die psychische, die mentale belasting.
Ja.
Wij mogen er toch op wijzen, ook met het oog op de toekomst. Wat gaan we doen? Gaan we blijven alle mogelijkheden missen? Want dat is wat ik vaststel. We hebben het slechtste advies gekregen dat kon, of we hebben geen advies gekregen.
Ja.
Dat heeft ertoe geleid dat we alle stations tot nu toe gemist hebben om het probleem ten gronde op te lossen.
Punt heb je gemaakt, maar wat ga...
Ik wil daarbij verder gaan.
Wat is nu inderdaad, wat ga je nu doen dan?
Want terecht wordt gezegd, het mentale welbevinden vandaag is verder weg dan ooit.
Ja.
Dat is de allergrootste belasting die niet in de dagelijkse cijfers wordt gerapporteerd.
Voilà.
Die wordt niet gerapporteerd.
Ja.
Ik kan alleen maar vaststellen, wij hadden dit probleem compleet kunnen vermijden.
Ja, maar
ik wil dus niet vertrouwen voor de uitweg op die deskundigen die nooit erin geslaagd zijn om een duidelijk gezondheidsdoel te formuleren, laat staan na te streven.
Wie dan wel?
Wel, ik zou, als ik politicus zou zijn, ik zou wel eens kijken en ik zou wel eens deskundigen vragen in landen die een heel andere koers gevaart hebben. Wij zitten in een globale wereld. Hè? Waarom zouden wij niet gebruik maken van de kennis in Taiwan, in Nieuw-Zeeland, in Australië, om in Europa, hun oude continent wat betreft Oceanië...
Ja, het is een globaal probleem. Dus
ja,
het
is gemakkelijk gezegd natuurlijk. Ja, maar in Europa, dat gaat niet in Europa.
Mm-hmm.
En trouwens, sinds wanneer zijn Australië en Nieuw-Zeeland geen democratieën meer?
Mm-hmm.
Dus wat daar gaat... Waarom zou dat hier... Ik had gehoopt dat landen zoals Duitsland, Estland, Finland en anderen die in de eerste golf er veel beter uitkwamen dan wij, dat zij zouden gezegd hebben, wij kiezen voor nul besmetting. Maar eigenlijk zelfs Noorwegen en Finland doen het niet tot op het bot. En
maar ze
Duitsland
doen het goed, want Finland heeft maar 131 doden per miljoen, wij 1900.
Ja, ontzettend veel. Maar... Al is de 0,4 erachter van Taiwan. En hoeveel zit...
Ja.
Ik denk dat Nieuw-Zeeland aan 5 zit in uw lijstje.
Ja, Nieuw-Zeeland, even kijken hoor. 5, je kent het uit het hoofd.
En Australië op 35.
Ja.
En
Maar dat zijn natuurlijk eilanden. Je hoort dat hier ook altijd als het gaat over klimaat. Wij zijn een logistiek doorvoerland enzovoort. Hè. Dus we zijn een knooppunt.
Ik hoor heel graag die opmerking van u.
Ja.
Dat is een zeer kritische opmerking, maar er past toch wel een kritische kanttekening.
Ja, tuurlijk.
Want het is inderdaad juist dat Australië is een heel groot eiland, een continent. Ja. Je zou kunnen zeggen, het is een continent. Maar Vietnam bijvoorbeeld is geen eiland.
Dat is waar.
Thailand is geen eiland. Uh-huh. En ik praat niet graag als een voorbeeld over China, want zij hebben in het begin een falikant beleid gevoerd.
Dat zal wel.
Maar de ogen hadden moeten opengaan bij ons en kunnen opengaan in de loop van januari al, toen wij zagen, daar gebeurt iets wat onvoorstelbaar is, dat kunnen wij nooit doen. Uh-huh. Een hele
dus
miljoenenstad
in de toekomst
insluiten.
Ja, nee, dat kunnen wij niet doen.
Nee, maar weet je wat heel merkwaardig is? Toen zeiden wij, de ene week, in maart nog, hè, dat kunnen wij niet doen. En de volgende week waren wij allemaal opgesloten achter onze voordeur.
Dat is ook wel waar, ja.
We waren opgesloten achter onze voordeur. Dus wat de ene week nooit kan, is de volgende week een veel erger feit dan wij ons wilden durven indenken.
Uh-huh.
En dus, ik stel vast, China heeft een falikante politiek in het begin gevoerd, maar op een bepaald moment gezegd, hola, lockdown.
Uh-huh.
Insluiten, alle vluchten vanuit Wuhan naar de rest van China, stop. Weet u dat op dat ogenblik de vliegtuigen van Wuhan bleven naar Europa vliegen?
Uh-huh. Ja, ja.
Wat onvoorstelbaar is. Wij hebben trouwens vanuit Europa dan het virus verspreid over de rest van de wereld. Hè?
Mm-hmm.
En vandaag zeggen we, ja, we hebben het verspreid. Weet u wat men in Schotland zegt, de deskundigen, die nooit gewaarschuwd hebben, houd dit virus buiten. Nu zeggen die wat u zegt. Ja, maar nu krijgen we het toch nooit meer weg. Ah nee, je gaat dat niet meer kunnen, want u gaat dat veel te veel inspanning vergen, zeggen die. Wel, ik zou graag advies hebben van degene die van in het begin alert waren.
Mm-hmm.
Of dat deskundigen wetenschappers zijn of politiekers waren, mij om het even. Zowel politici, zowel deskundigen, maar die van in het begin, dat wil zeggen van in januari vorig jaar, alert waren.
Ja.
En niet achteraf altijd gezegd hebben, ja, maar wij hadden dat niet kunnen weten. Toen wisten we dat niet. De excuses ook tot en met van, wij zijn geen eiland. Maar China is ook geen eiland. Hè? Vietnam is geen eiland. Thailand is geen eiland.
Mm-hmm.
En Australië is eigenlijk een continent.
Oké. Ja, ik ging je nog vragen over de toekomst, maar onze tijd zit er ongeveer op. Ik verwijs de mensen naar jouw site, pala.be. Want mochten er mensen zijn, Dirk, die denken dat ja, hij gaat voor een soort van voor de toekomst als de andere problemen die op ons afkomen, nieuwe pandemieën. Hè. Je schrijft zelf over hoe heet het ook alweer, het Nipah-virus dat ik niet graag zou krijgen. Je schrijft over klimaat en over bacterieresistentie. En trouwens, onze virologen of onze medici zijn daar ook al wel mee bezig natuurlijk. Het bewustzijn is ook wel gegroeid. Voor diegenen die vrezen dat jij dan zou gaan naar een groene dictator of een rood-groene dictator, het antwoord is heel kort. En ze kunnen dan, de luisteraars kunnen dan naar jouw site gaan.
Wel, ik denk niet dat we hebben discussie, echte discussie, maatschappelijke discussie nodig. We hebben allerminst een dictatorschap nodig. En ik wil erop wijzen dat net in de landen zoals Nieuw-Zeeland, Australië, Taiwan, we te maken hebben met democratieën. En ook Finland, Noorwegen, die het best doen in Europa, IJsland ook, zijn democratieën en betere democratieën dan onze.
Met een coöperatief idee, met burger, met
maar in ieder geval met veel betere maatschappelijke dialogen, met politieke dialoog en met politici. En ik denk ook deskundigen die beter presteren.
Mm-hmm.
En ik denk, als we de toekomst tegemoet willen gaan, dat we het op die wijze toch wel zullen kunnen halen. Ook voor onze andere vele problemen die we hebben. En ik nodig veel mensen uit om eens te komen kijken op pala.be.
Oké. Dirk Barré, bedankt voor je komst. En nu voor het luisteren, luisteraars. Deze reeks zit erop. Maar nog te herbeluisteren op onze site clara.be en via alle kanalen waar u podcasts kan vinden.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.